Kijk, het gesprek begon ogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt.
Via podimo.nl/gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Victor, ik heb goed nieuws.
Oké, ik ben benieuwd.
We hebben ook luisteraars in Friesland.
Ah, nee, weer dit onderwerp. Ja. Ik word echt gek van dit onderwerp. Bedenk nou eens een keer iets creatievers. Nee, maar, ik heb geen zin in deze analytics elke keer.
Nee, maar doe maar
het
goed.
Het is al 3 weken op rij.
Ja, maar Friesland, dat is toch waar de roots liggen van de Duursma's. Ons schaamteloze charme-offensief heeft gewoon gewerkt.
We gaan gewoon weer de Duursma-geschiedenis in. Het is echt een drama. Ik dacht dat we dit nog konden uitstellen.
Oké, okay. Maar inmiddels hebben we ook luisteraars in Zuid-Afrika, Qatar, Kroatië, Griekenland, Noorwegen en Spanje.
Ik wil graag controle hebben over deze opening. Dit was waarom.
Ja, maar ik vroeg me af of mensen misschien in Spanje zeg maar de podcast luisteren, omdat comunicado ook een bestaand woord is in Spanje. Mm.
Excuses voor deze opening, dames en heren. De rest is leuker.
Hoe dan ook, welkom bij de Communicado's. Wij zijn Lars Duursma en Victor Vlam met een podcast voor iedereen met een fascinatie voor communicatie.
Welkom bij deze aflevering. Ik hoop dat de maan er goed bij staat vandaag. Lars, wat denk jij? Staat hij er goed bij? Hebben we daar enig idee van?
En vast niet. Ik kan de maan niet zien vanaf jouw appartement.
Ik kan het ook niet zien inderdaad. Nee. Goed. Anyway, we gaan het hebben over de verschillende mediastormen die er zijn geweest. We hadden natuurlijk Rituals en Lieke van Lexmond, die inderdaad heel erg veel met de baan bezig is. Mogelijk ook een klein beetje een wappie is, wat dat precies betekent. We gaan het erover hebben. Maar er zijn meer mensen die in de mediastorm terechtkwamen. Ankie Broekers-Knol, Wopke Hoekstra, ook Siewert natuurlijk. We gaan gewoon eens kijken. Wat deden ze nou om zich eruit te redden? Welke strategieën werkten en welke strategieën werkten minder goed? Welke conclusies kunnen we daaruit trekken?
Dat hoop ik ook.
Ja. Verder, we gaan het hebben over de demonstratie die er afgelopen week plaatsvond tegen de coronamaatregelen. En er waren mensen die een galg meenamen. Eerder hebben we natuurlijk gezien dat mensen ook een Davidster meenamen. Nou, de vraag die we hebben is van waarom doen mensen dat? Wat zit daarachter? En ik ga het hebben over het Overtonvenster. Het is de belangrijkste theorie die veel politiek activisme van de laatste 15 jaar verklaart. En we gaan eens in die geschiedenis duiken om te kijken of er misschien iets in zit. Ook al is het natuurlijk niet zo'n heel erg verstandig idee om een galg of een Davidster mee te nemen naar een coronademonstratie. Goed, vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast en een recensie achter te laten. Dat is natuurlijk iets wat we zeer op prijs stellen. Maar laten we direct gaan beginnen. We beginnen in Den Haag, Lars, want jou viel wat op daar deze week.
Ja, volgens mij wordt het tijd dat we het hebben over de twee meest cruciale letters uit de politieke verontschuldiging. De E en de R. Want politici zeggen vaak zelden dat ze iets fout hebben gedaan. Ze zeggen niet sorry, ze gaan door het stof. Ze zeggen niet dat ze te laat hebben gereageerd of onzorgvuldig. Dat zag je ook afgelopen week, zag je dat niet. In plaats daarvan komen eigenlijk twee letters bij. ER. Ik had het eerder kunnen doen of ik had het zorgvuldiger moeten doen. Waarmee ze niet zeggen dat ze onzorgvuldig waren, maar ze zeggen alleen dat ze het zorgvuldiger hadden kunnen doen.
Ja.
En ik vroeg me af, waarom doen ze dat? Want in de krantenkoppen die je deze week zag staan, kwam continu wel onzorgvuldig terug. Dus het werd niet letterlijk zo gezegd en toch stond in de krantenkoppen steeds onzorgvuldig.
Ja.
En je kunt je dus ook afvragen van, als het nooit zo is gezegd, maar de nasmaak bij iedereen is wel, je bent gewoon onzorgvuldig geweest. Waarom zou je dan überhaupt heel veel moeite doen om dat woord onzorgvuldig te voorkomen?
Ja, je zou misschien kunnen denken dat er een ego hiermee speelt. Dat ze gewoon niet willen erkennen dat het onzorgvuldig was. En onzorgvuldiger of zorgvuldiger, dat is misschien fijner voor het ego.
Ja, en dat gebeurde bijvoorbeeld deze week 2 keer. Je zag bij Ankie Broekers-Knol, die had natuurlijk een wat domme uitspraken, onhandige uitspraak.
Ja.
Wat ik de grap overigens vond, als je terug gaat lezen in AD wat ze gezegd heeft, dan zegt ze op een gegeven moment, kunnen we dat aan, meer mensen uit Afghanistan die hier naartoe komen. Dan zegt ze letterlijk, mijn eerlijke antwoord is nee, dat kunnen we niet aan, dat is problematisch. Mijn woordvoerder denkt nu vast, dat is niet handig om te zeggen, maar ik vind gewoon dat je daar eerlijk over moet zijn.
Oké, die woordvoerder zat er niet helemaal naast.
Nee, maar als je zelf al bedenkt dat je iets gaat zeggen wat je woordvoerder niet handig vindt, dan... Ja. Ze zei daar meer uit, ze had het over die brain drain waar ze bang voor was uit uit Afghanistan. Ja. Als mensen hun leven onzeker zijn, als ze op dit moment gemarteld worden, moeten onderduiken. Als je dan zegt van ja, maar we moeten wel uitkijken met de brain drain, dan is dat natuurlijk een domme uitspraak.
Nou ja, behalve dat, kijk, die brain drain, dat is in zekere zin natuurlijk wel waar, want ze vertrekken heel veel competente mensen uit Afghanistan. Maar dat, de schuld daarvan ligt natuurlijk bij de Taliban, die ervoor zorgt dat die mensen anders uitgemoord worden als ze daar blijven. Ja. Dus wat dat betreft is het een beetje gek om dat als argument op te voeren.
Ja, precies. En wat zei ze vervolgens in haar officiële reactie? Quote, ik had dat zorgvuldiger moeten verwoorden en betreur dat ik dat niet gedaan heb. Hmm. Dus daar komt dat woord, hè, zorgvuldiger. Ja. En dat zag je deze week ook bij Wopke Hoekstra. Die kan natuurlijk in het nieuws vanwege zijn belegging in de Britse Maagdeneilanden.
Ja.
De Pandora Papers die naar de hele wereld over zijn gegaan. En zijn reactie was ook, dat had ik zorgvuldiger kunnen of zelfs moeten doen. En als iemand zegt, dat had ik kunnen of zelfs moeten doen, dan weet je eigenlijk bijvoorbeeld al, dat is een politicus die dat gezegd heeft. En later zei hij ook, dat was onvoldoende zorgvuldig. Maar opnieuw dus, het was onvoldoende zorgvuldig. Ik had het zorgvuldiger kunnen of moeten doen. Maar hij zegt niet, ik was onzorgvuldig.
Nee.
En
of nog erger natuurlijk, want het is, je zou kunnen zeggen, er zit niet alleen een kwestie van zorgvuldigheid hier, maar je zou ook kunnen zeggen dat hij misschien dingen heeft gedaan die belastingontwijkend gedrag zijn.
Ja.
En dat past niet helemaal bij een minister van Financiën natuurlijk.
Ja. Hij zei overigens wel heel trots dat hij het rendement over het bedrag aan een goed doel had geschonken.
Ja, en hij heeft er ook bij gezegd dat hij de inkomstenbelasting niet heeft ontdoken. En mogelijk heeft hij de winstbelasting ook niet ontdoken.
Nee.
Het grappige aan dit soort financiële schandalen is dat je vaak kunt zeggen dat er misschien dat de werkelijkheid anders is dan de beeldvorming.
Ja.
In dit geval zou de werkelijkheid eigenlijk minder erg kunnen zijn. De correspondent had daar een vrij uitgebreid artikel over, dat er eigenlijk niet zo heel veel echte schade was. Maar goed, ik bedoel, dat is natuurlijk irrelevant, want het gaat om hier even om de beeldvorming.
Ja, maar ik dacht, we kunnen er eindeloos over blijven filosoferen wat de reden had kunnen zijn.
Mm-hmm.
Maar ik dacht, waarom niet een rondje maken langs de voorlichters van de Tweede Kamer om te vragen wat volgens hen de reden is en waarom zij heel vaak dit soort dingen
doen. Kijk, dit is interessant. Welke voorlichters heb jij gevraagd?
Ja, ik heb het allemaal wel op achtergrondbasis beloofd. Dus ik heb 4 voorlichters gesproken.
Op achtergrondbasis, ja?
Ja.
Mag ik ze niet citeren?
Nee, dat was de eerste vraag die ik ook kreeg.
Oh, ja?
Van, ga je mijn naam noemen? Ik zei, nou, nee, dat
ze zijn voorlichters. Het idee is dat ze de pers.
Ja, maar het idee was om het fenomeen beter te begrijpen. Ja, en dat ze er gewoon vrij uit kunnen spreken. Wat ik overigens wel leuk vond, is een ervan zei direct van, leuk dat je belt, of grappig dat je belt, want ik heb net vorige week jullie podcast geluisterd.
Oké. Okay. Ja, ik ben heel benieuwd welke dat is.
Genoeg zelfverslegging dit. Maar dit waren de redenen die zij gaven. Ze zeiden, het is in de eerste plaats semantiek, zei eentje.
Mm-hmm.
Zij vergelijken het met een rapportcijfer van 1 tot met 10.
Die zei, dus dat betekent dat het een zij is?
Ik zei niet zij. Okay. Dat maak jij er nu van.
Okay, nee. Ik dacht dat ik zij hoorde.
Zij, als in hebben ze gezegd.
Okay. Ik dacht, ik wil het hier even kijken of we het kunnen ontmaskeren, maar dat is niet het geval. Dus
een van die voorlichters zei, vergelijken het met een rapportcijfer van 1 tot met 10.
Ja.
En waarbij 10 heel zorgvuldig is en 1 totaal niet.
Okay.
Die voorlichter zei, bij een 9 kan het zorgvuldiger. Bij een 7 kan het nog zorgvuldiger. Maar daarmee is het nog niet onzorgvuldig. Dat is het pas bij een 5 of lager. Want dan ga je door een kwaliteitsgrens heen. Ja. En die wil je in een bericht vermijden. Want werd ook wel toegevoegd, dan geef je opponenten in een politiek debat ook onnodige ammunitie. Waarbij het niet nodig is. Want als je echt zegt onzorgvuldig, dan is de volgende vraag, welke consequenties verbindt u daaraan?
Ja.
Dus onvoldoende zorgvuldig kan nog steeds een 7 zijn als je streeft naar een 10.
Ja.
Dus misschien vond Wopke Hoekstra wel dat hij op een schaal van zorgvuldigheid een 8 scoorde. Maar het kan en moet misschien wel zorgvuldiger, want hij streeft naar de 10.
Vind ik best redelijk eigenlijk.
Ja, dat je denkt van ja, het hoeft niet altijd een onvoldoende te zijn als je streeft naar verbetering.
Ja, maar ik denk dat dit hele schandaal rondom Wopke Hoekstra, hoe meer ik erover las, hoe meer ik dacht van er zit niet echt wat in. Ik denk dat dit een beetje te veel ophef was en te weinig dat hij echt dingen fout heeft gedaan.
Dus die snap ik bij Wopke Hoekstra denk ik wel. Bij Ankie Broekers-Knol kan je toch wel onmogelijk zeggen dat zij boven die 5 zat. Op een schaal van onzorgvuldig tot zorgvuldig. Zij zat wel echt diep in het rood.
Nou ja, zij heeft ook een motie van wantrouwen natuurlijk aan haar broek gekregen. Ja. Die is er niet doorheen gekomen, maar dat geeft wel aan. Dit was wel echt een problematisch ding.
Ja. Tweede reden die ze noemde was citatieangst. De angst dat je blijft achtervolgen, zowel in een motie, dus politiek, als in de media. En daarbij zei een van de voorlichters, politici leven onder een vergrootglas in een sterke afrekencultuur.
Mm-hmm.
Het erkennen van een fout was ooit nog krachtig, voegde eraan toe, ik vind dat overigens nog steeds. Maar het kost je in deze politieke context veel sneller je kop.
Okay.
He, dat had zorgvuldiger gemoeten, klinkt voor gewone mensen die het, die politicus horen zeggen, toch als oké, het was wel zorgvuldig, het had alleen wat beter gekund.
Ja.
Dus ja, die angst dat het inderdaad je gaat achtervolgen, die speelt daar absoluut wel om het te doen.
Ja, kan ik me voorstellen.
Ja. 3 psychologische redenen, dus los van wat voorlichters allemaal bedenken en wat ze willen. Ze zeiden ook gewoon, politici zijn net mensen. En mensen erkennen niet graag dat ze iets fout of verkeerd hebben gedaan. En dat geldt voor ons allemaal in het dagelijks leven, thuis, op je werk, op de sportclub. Maar, jij geeft het continu
ga door,
toe.
Ga door.
Je zegt liever over jezelf dat je iets beter had moeten doen dan dat je iets verkeerd hebt gedaan.
Ja,
dat was niet handig in plaats van dat was een domme fout. Hier de letterlijke quote, je smeert liever wat balsem op je eigen ziel dan dat je hard bent voor jezelf.
Ja.
Herken jij dat, Victor? Dat
kan ik me wel voorstellen. Ik denk dat we allemaal wel de neiging hebben om onze eigen acties als iets rooskleuriger in te zien dan andere mensen. We zijn wat liever voor onszelf, denk ik. En daarom denk ik dat wij ook onze fouten minder zwaar onszelf aanrekenen.
Ja. Wat was jouw laatste blunder?
Ja,
precies. Hè? Wat was je laatste succes?
Weet ik ook niet. Dat heb ik ook niet bij het eerder gezegd.
Okay.
Ik maak niet dagelijks de balans op, gezegd.
Maar dat waren de eerste 3 redenen.
Hoeveel komen er nog?
Nee, niet zoveel. Okay. De 4e reden die werd genoemd is, politici zeggen vaak iets omdat het moet en niet omdat ze het echt voelen. En ik denk dat dat hier inderdaad bij Bob Koenigstra ook wel een rol speelde. Die had volgens mij niet het gevoel dat hij iets fout had gedaan. Dat zag je overigens ook bij die bankier bij ABN AMRO. Ik kreeg totaal niet de indruk dat hij vond dat hij iets fout had gedaan. Maar hij zei, de tijden veranderen nu eenmaal. Je ligt onder een vergrootglas. Toen kwam er nog een observatie. Het was eigenlijk niet een reden, maar meer een observatie. En die vond ik ook wel interessant. Ik zat me even af te vragen of ik het ermee eens ben. Maar toch, ik dacht, dit is misschien wel wat.
Mm-hmm.
Een van de voorlichters zei, wat politici zich goed realiseren, is hoe de meeste mensen politiek nieuws tot zich nemen.
Mm-hmm.
Het staat aan tijdens het afwassen, terwijl je de kinderen naar bed probeert te krijgen. Tussendoor haal je een drankje uit de koelkast. Je appt wat met vrienden op de telefoon.
Ja.
Je zet weg, je valt halverwege in. Dus mensen zijn vaak met halve aandacht zijn ze naar het nieuws aan het luisteren. Je doet het niet met je volle aandacht. En dus blijft er ook niet zoveel hangen van politiek nieuws dat je tot je neemt.
Ja.
En
dat is denk ik wel waar. Want ik denk dat heel veel mensen die het wel intensief volgen, ook op Twitter de neiging hebben om heel erg te overschatten wat de gevolgen zijn van een bepaald nieuwtje.
Ja.
Meestal zijn er heel veel mensen op Twitter die zeggen van, dit is verschrikkelijk, dit is het einde van de carrière van. Terwijl eigenlijk in de realiteit zijn we het meestal al een maand later weer totaal vergeten.
Ja, en wat hier dan speelt is, als je tijdens het appen iemand op televisie hoort zeggen, dat was stom van mij, domme fout, dan kijk je direct op. Huh? Wat zegt hij nu? Terwijl als je iemand hoort zeggen, dat had zorgvuldiger gekund, dan blijf je gewoon appen.
Ja.
Dus er is een reden om dan zorgvuldiger te zeggen in plaats van dat was dom, dat was onzorgvuldig.
Ja.
Omdat gewoon degene die met halve aandacht luistert, dan sneller gewoon blijft doen wat hij toch aan het doen was.
Ja, dat kan ik wel voorstellen inderdaad. Ja, ja, dat vind ik wel slim eigenlijk. Ja.
Ja. Iets wat mij wel opviel,
mm-hmm.
In Den Haag wordt deze techniek, dat je dus iets zorgvuldiger noemt in plaats van zorgvuldig, heel vaak toegepast op termen die eigenlijk geen overtreffende trap hebben.
Nee.
En wat bedoel ik daarmee? Een klassieker van Balkenende was bijvoorbeeld, dat weet je misschien nog wel, op een gegeven moment, Nederland heeft natuurlijk die steun gegeven aan de oorlog in Irak.
Ja.
Grote commissie geweest die heeft gekeken van, was het nou toegestaan of niet? En wat was uiteindelijk de conclusie? Een adequater volkenrechtelijk mandaat was nodig geweest.
Huh.
En toen dacht ik, dat is eigenlijk gek, want iets is adequaat of niet.
Ja.
Het is een beetje zoiets, je bent zwanger of niet. Maar iets kan niet een beetje adequaat zijn of niet. Dus eigenlijk is dat überhaupt al heel gek dat je dus die overtreffende trap gaat gebruiken bij adequaat. En die zie je in Den Haag ook wel met tijdig.
Ja.
Volgens mij is tijdig is typisch zo'n woord. Of iets is tijdig of niet.
Of integer. Het had integerder gekund. Ja. Ik denk van, wacht eens even, wat is dat?
Ja. Maar als je dus zegt, ik had dat meer tijdig kunnen of zelfs moeten doen, dan zeg je dus eigenlijk gewoon, het is ontijdig. Ik heb het niet op tijd gedaan. Maar ook daar zie je dus dat heel vaak in de politiek, dus die twee letters, die E en die R, worden toegevoegd. En ja, ik dacht, ik ga nu anders kijken naar al die verontschuldigingen, want altijd in Den Haag zitten die twee letters erbij.
Zou je, als je mensen adviseert, zou je dan ze adviseren om dit niet te doen?
Ja, toen ik die verhalen hoorde van die voorlichters, toen snapte ik wel waarom je het niet doet. Hè? Dus ook het laatste, dat mensen dus met halve aandacht aan het luisteren zijn, dat je eigenlijk gewoon wil dat je, dat je doorgaat. Er werd overigens één uitzondering genoemd. Zei van, over het algemeen geldt dat je dus niet al die grote fouten moet toegeven. Er is één iemand die dat wel continu doet, die continu door het stof gaat.
Dat is Mark Rutte.
Mark Rutte.
Hij is heel goed in zijn fouten toegeven.
Continu.
Dat doet hij echt goed.
Werd ook genoemd van, ja, er is eigenlijk maar één iemand die continu zijn fouten toegeeft. En dat is Mark Rutte.
Ja. Ik denk dat dat wel zijn grote kracht is. Een veerkracht voornamelijk, om van alles terug te komen.
Ja, dus er is niet, ik denk dat je op die manier ook niet kan zeggen van, het is een gouden regel.
Nee.
Dat je altijd maar of dit moet doen of dat moet doen. Ik denk dat, ja, Mark Rutte die komt er heel erg mee weg. Ik denk dat het misschien ook nu gek zou zijn als hij consequent nu dit zou gaan doen. Dat hij zegt van, ik had het zorgvuldiger kunnen of zelfs moeten doen.
Ja, uiteindelijk moet het bij je passen inderdaad. Dat is zeker waar inderdaad, ja.
Ja.
Maar oké, dat is wel een goede observatie. Maar er waren natuurlijk meer mediastormen deze week.
Ja.
Want we hebben dit inderdaad gehad rondom Wopke Hoekstra en Ankie Broekers-Knol. Maar we hebben ook weer Sievertgate deel 34 gehad. En we hebben ook nog de rel rondom Ritual. Gehad.
Ja.
Het is echt zwaar om in het midden van zo'n mediastorm te zitten. Het is moeilijk om daar goed mee om te gaan. Ik denk dat weinig mensen dat echt op een goede manier doen.
Ja.
Maar er zijn wel lessen, er zijn wel dingen die je beter kunt doen en die je beter niet kunt doen.
Ja.
En je hebt ook gewoon wat dingen op een rij gezet van wat zijn nou verstandige dingen? Je hebt gekeken eigenlijk van wat hebben de partijen die deze week in het nieuws waren eigenlijk gedaan?
Ja. Ik heb er 7 gedestilleerd.
Oké, 7.
En er zit een logica in. En er zijn soms ook kort. Niet dat je denkt van oké, daar gaat mijn hardloop rondje.
De komende 3 kwartier, dames en heren, zijn we bezig met deze 7.
Ik dacht, oké, nummer 1. Tony Blair was natuurlijk in de Panama Papers. Hij is een sociaaldemocraat. Betrokken bij de sociaaldemocratie. Kocht in 2017 een huis voor 7,5 miljoen. En door dat via een belastingparadijs te kopen, ontweek hij 3,5 ton aan belasting. Nou, dat is best een probleem, zeker als een sociaaldemocraat belasting ontduikt. Heb jij zijn gepeperde reactie gelezen?
Nee, niet gezien.
Die tegenal aanval die hij plaatste?
Nee.
Nee, hij heeft ook niet gereageerd.
Oké.
Okay. Dat heb je goed gezien.
Ja. Maar dat is wel slim, toch? Want ik heb het eigenlijk überhaupt helemaal niet meegekregen dat hij in die papers stond.
Maar dat is even optie 1. Niet reageren.
Ja.
Gewoon totaal niet
Dat is niet voor
reageren.
Iedereen een optie. Dat is natuurlijk het punt. Ja. Maar voor Tony Blair zou je kunnen zeggen, is het misschien een optie omdat hij niet meer dagelijks in de media is. Hij heeft natuurlijk ook geen officiële functie meer. Dus dan kan je het eerder maken dan als je nog wel een huidige functie hebt.
Eens. Ik denk dat inderdaad, dit was geen optie geweest voor Wopke Hoekstra.
Nee, exact. Ja.
Ook al kun je zeggen dat Tony Blair dus eigenlijk veel meer op zijn geweten heeft, op zijn kerfstok heeft.
Ja, zeker, ja. In andere opzichten ook wel trouwens, maar inderdaad.
maar geen actieve rol in de politiek, kon er mee wegkomen om er niet op te reageren.
Ja.
En soms kan het inderdaad ook wel een goede optie zijn. Kai Leers, die ken je ook wel, die heeft een metafoor, die vergelijkt het wel eens met een bokswedstrijd. Hij zegt, als je een volle zaal wil hebben en je hebt een bokswedstrijd, dan heb je 2 boksers nodig. Want als er 1 bokser met zijn arm in de lucht staat te zwaaien en verder niemand anders daar is, dan loopt de zaal snel weer leeg. Want het is helemaal niet leuk om 1 bokser met zijn handen in de lucht te zien zwaaien. Je wil er 2 hebben. Ja, dus dat denk ik ook de strategie achter niet reageren. Door er zelf niet op te reageren, maak je het debat daarover gewoon minder aantrekkelijk.
Ja, ik denk dat dat een goede les is. De vraag is altijd wanneer is het van toepassing? Maar ik bedoel, Biden heeft ook heel veel vaak gewoon niet gereageerd op dingen, ook in die hele campagne. Hij heeft vaak juist niet het gevecht met Trump opgezocht om Trump niet meer zuurstof te geven in die campagne. En dat is eigenlijk best een slimme strategie gebleken.
Ja, dus je hoeft niet overal op te reageren.
Nee.
Ik denk dat wel. Maar goed, dat was 1.
Ja.
2. Je reageert wel, maar je bagatelliseert het.
Mm-hmm.
En in die context lijkt me leuk om te kijken naar Vindicat. Dat was afgelopen week.
De Groningse Studentenvereniging natuurlijk is dat.
Negatief in het nieuws. Hè, want ze hadden weer, wat hadden ze allemaal weer gedaan? Die bussen hadden ze kort en klein geslagen, want er was een feestje geweest. En ze vonden dat de bussen niet snel genoeg reden. Dus ze hebben bussen gemolesteerd. Ja. Of zoals voetbalsupporters dan zingen, hey buschauffeur, we gaan je busjes lopen. Maar goed, nee, we moeten geen grap over maken. Maar ze hebben ze echt flink misdragen.
Uh-huh.
En Vindicat heeft een alumnivereniging, zoals wel meer alumni, of zelfs wel meer verenigingen. En die vereniging heeft ook een voorzitter. Zijn naam is Olaf Roelofs. Hij werd in 1977 lid van Vindicat.
Een tijdje geleden dus.
Zit nu tegen zijn pensioenleeftijd aan. En ja, de man is, best succesvol, want hij is CEO.
Ja, oké. Okay. Van? Ja,
van zijn eigen eenmanszaak.
Oké. Oh god, dat zal een mooi visitekaartje zijn.
Ik heb er altijd een beetje moeite mee als mensen ZZP'er zijn en dan zichzelf CEO noemen.
Ja, dat gaat wat ver. Het is pretentieus.
Ik heb ooit, kwam ik iemand, die was een ZZP'er, die had senior CEO op zijn kaartje gezet.
En er is niet eens een andere persoon daar. Dus laat staan dat een junior CEO was.
Ik vroeg hem wie de junior CEO was. Ze zei, nee, ik heb eenmanszaak. Oké. Maar goed, we gaan even naar CEO Olaf Roelofs.
Ja, wat zei Olaf? Want hij praatte dus tegen de media over dit incident wat er was met Vindicat. Ja,
hij werd uitgebreid geïnterviewd door RTV Noord.
Oké.
En hij noemde dit een hetze. Een hetze tegen Vindicat.
Hoe kom jij bij RTV Noord eigenlijk?
Het werd op Twitter gedeeld. Okay. Ja, dat we de vorige aflevering hadden we al gezien. Dat ik de hele dag op Twitter
zit. Ja, jij zit te veel op Twitter. Oké, okay. Ja, nee, dan begrijp ik het.
Maar hij gaf vier uitstekende redenen.
Okay.
Het leek me goed.
Ik bespeur hier sarcasme, maar
het leek me goed om die even langs te lopen. Ja, dus hij noemde vier redenen om het te bagatelliseren. Reden 1, die hij in het interview met RTV Noord gaf. Mm-hmm. Hij zei feitelijk, anderen zijn erger. En wat was zijn letterlijke quote? Er zijn clubs die zich ernstiger misdragen dan Vindicat en die niet adequaat tot verantwoording worden geroepen. Bij supporters van de FC, dus FC Groningen, heb je de kans op een baksteen door het raam. En de Hells Angels worden ook niet zo snel aangepakt.
Oké.
Dus zijn argument was eigenlijk, dus Vindicat is minder erg dan de Hells Angels.
Nou, en, mooi inderdaad. Ja.
En zijn argument is, de Hells Angels worden ook niet snel aangepakt.
Ja, maar ja, worden ze niet snel aangepakt? Want waren ze niet een verboden organisatie?
29 mei 2019 zijn de Hells Angels in Nederland verboden. Dus de rechtbank in Utrecht heeft bepaald dat de Hells Angels al zijn activiteiten moet staken en wordt verboden. Dus de Hells Angels zijn gewoon in Nederland verboden. Maar volgens de alumni-voorzitter
is minder erg dan een verboden organisatie. Oké, okay, ja, dat is niet een heel sterk argument.
Want de Hells Angels die worden ook niet zo snel aangepakt.
Nee, dat is niet zo'n sterk argument. Nee. Wat zei hij nog meer? Had vier?
Argument 2. Vindicat was eigenlijk altijd al zo. Wat zei hij namelijk? Hij betwijfelt of het aantal incidenten echt toeneemt. Mm-hmm. In de huidige tijd wordt het snel uitvergroot en lijkt het alsof er meer is, terwijl er vroeger ook wel wat geks gebeurde. Dat was alleen niet zo zichtbaar.
Hmm.
Dus eigenlijk wat hij zegt is, vroeger werden er ook bussen gemolesteerd. Doe niet zo moeilijk.
Ja, er waren altijd wantoestanden in. Wantoestanden. En toen was het gewoon inderdaad niet zichtbaar. Ja.
Maar ik dacht, als je hele argument is, het valt wel mee. Als je gewoon zegt, van wij waren eigenlijk altijd al een soort van criminele organisatie.
Ja.
Vergelijkbaar met de Hells Angels. Maar nu ligt het alleen ineens onder een vergrootglas. Ja. Is niet je beste argument,
is niet een sterk
toch?
Argument, nee, zeker niet.
Oké, punt 3 dat hij noemde. Hij was van mening dat Vindicat goed optreedt tegen de incidenten.
Mm-hmm.
Want in het verleden zijn mensen ook wel echt gerooieerd of toegesproken. Gewoon foei, niet meer doen. Dat zei hij niet letterlijk, dat voeg ik er zelf aan toe. Dat foei, niet meer doen. Maar ze zijn toegesproken. Toen dacht ik, hey, dit is een raar argument. Want je hebt eerst zelf gezegd, het is altijd al erg. En tegelijkertijd is je argument, we handelen heel goed om er iets aan te doen. Ik zei, dat kan niet allebei waar zijn. Dus nee. of je handelt kordaat om er iets aan te doen, en dan zou het beter moeten worden. Of het blijft even erg. Maar dan kan je niet zeggen dat je er veel doet, dat je niets aan doet. Dus eigenlijk gebruikt hij eigenlijk al één argument. Dat klopte niet, omdat die Hells Angels verboden zijn in Nederland. En 2 en 3 zijn met elkaar in tegenspraak.
Ja.
Nou, dan gaan we naar het topargument, argument 4. Uh-huh. Bij een gemiddelde bejaarde, zei hij, komen dit soort incidenten minder voor. Het is een jong, wild publiek en het is voorstelbaar dat er af en toe iets is.
Okay.
Dus in vergelijking met de gemiddelde bejaarde is het eigenlijk best een lieve club.
Ik heb het idee dat dit niet de beste woordvoeringslijn is die ze hadden kunnen voeren.
Ja, volgens mij is hij sowieso niet het scherpste mest in de lade, zeg maar.
Weet je wat voor bedrijf die heeft?
Onder interim management.
Vandaar. Oké. Okay. Ja. Goed. Nou, Olaf Roelofs van inderdaad Vindicat. Ja.
Dat was strategie 2.
Nummer 2, precies. Want we zijn bij nummer 3 aanbeland.
Ja. Laten we wat sneller doorheen gaan. 3. De non-denial denial. Dus dat je het eigenlijk ontkent zonder het te ontkennen. Ook wel in Nederland bekend als we betreuren de ophef.
Ja.
Nou, er één groot voorbeeld van we betreuren de ophef. Rituals.
Ja.
En die deden ook niet zoveel moeite om eigenlijk te vermijden dat we het zouden zien als een we betreuren de ophef. Want ze verplaatsen een verklaring.
Weten mensen wat rituals is eigenlijk?
Dat hoop ik wel.
Ik denk dat heel veel mensen niet weten hoor.
Van die hotelachtige zeepjes en shampoos. Ja. Ja.
Maar ik denk dat dat echt even moet zeggen. Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Ons publiek bestaat voor 2/3 mannen. Ik denk dat heel veel mannen dat niet weten.
Ja, ik hoop toch wel.
Nee.
Maar het zijn namelijk de mannen die dit voor hun vriendin geven.
Nou, ik heb een keer een Rituals cadeau gekregen.
Oei.
Dat is verschrikkelijk.
Ja, dat is toch wel een beetje gek.
Dat is echt het meest luie cadeau wat je kunt krijgen. Ik wil geen Rituals, jongens. Ik heb nog steeds de kast liggen.
Moet je eens kijken wat voor rijder staat op kerstavond.
Ja, dat maar. Is waar. Ja.
Allemaal mensen zijn kerstcadeautjes vergeten.
Het is een hip bedrijf. Het is een hip bedrijf. Maar oké, goed. Even om terug te gaan naar de situatie. Want Rituals was in het nieuws vanwege Lieke van Lexmond.
Ja, want dat promoten ze helemaal. Toen vroeg iemand inderdaad ook van, hey, wat is eigenlijk gek dat je dat promoten.
Precies, want... en even concreet, want ze promoten die maankalender. Hè? Daar gaat het specifiek om.
Ja.
En dat is dan een kalender die vertelt wat de stand van de maan is. En dan kan je kijken of jouw gedrag daarop het beste kan aansluiten om te kijken of je met de stand van de maan je op een bepaalde manier kunt gedragen.
Ja.
Dus volgens Lieke van Lexman was het ook zo dat de stand van de maan de bestorming van het kapitool verklaarde, want de maan stond niet goed en et cetera, et cetera. Ja, dat soort dingen. Zweverig.
Ja. Nou, ben jij Amerika-kenner, Victor? Klopt dat?
Ja, dat klopt. 100% waar. Okay. Ja, nee, ik moet haar gelijk geven. Dit is gewoon kloppend. Ja.
Okay. Maar het echte probleem was dat zij zich tegen vaccinatie
Het punt is, er zijn natuurlijk twee dingen. Hè? Want op Twitter was hier heel veel ophef over. Maar een deel van die ophef was over het feit dat dit gewoon een heel zweverig product is. Daar werd lacherig over gedaan.
Ja.
Ook die uitspraken van Lieke natuurlijk over de bestorming van het kapitool. En het tweede is dat zij inderdaad een corona-scepticus is. Op welke manier dan ook. En wat dat precies betekent, weet ik ook niet helemaal, maar ze is in ieder geval kritisch op het corona.
Moederhart en zo is ze bij betrokken.
Nou ja, ze heeft een brief, want ik heb het wel even opgezocht deze week, want er werden op heel veel plaatsen gezegd dat zij een vaccinatie-scepticus of zelfs een antivaxxer is. Zij heeft een brief van Moederhart getekend en dat is een brief die waarschuwt over de strenge gevolgen of vooral de vervelende gevolgen voor kinderen van de lockdownmaatregelen. Ja. Dat is niet hetzelfde als dan vervolgens ook zeggen dat je sceptisch bent over de vaccins. Ja. Moederhart is dat later wel geworden, maar dat is natuurlijk iets wat later is gebeurd. En zij heeft een brief ondertekend die daar niet over gaat.
Maar het punt is hier eigenlijk, er was een ophef. Vooral op Twitter.
Ja.
En wat deed Rituals? Eigenlijk het minst mogelijke. Ze plaatsten een verklaring op een website van we betreuren de ophef. Wat ik wel grappig vond. Die hele verklaring was via hun eigen website eigenlijk niet te vinden. Als je de zoekfunctie van Rituals gebruikte, dan kwam je er niet.
Nee.
Er zat nergens... kon je hem vinden.
Dus gewoon, als je Twitter tegenkwam, dan kon je er direct naartoe gaan en dan zag je het.
Ja, ze hadden specifiek voor Twitter hadden ze een verklaring gemaakt, alleen voor de Twitter-gebruikers. We betreuren de ophef.
Ja.
Ja.
Het zegt niks te betreuren. Dat is natuurlijk het punt inderdaad. Tegelijkertijd, ik vind dit altijd een lastige. Want ik kan, kijk, ze balen natuurlijk ook echt van de situatie. Maar tegelijkertijd, wat kunnen ze anders zeggen? Dat is het grote probleem hier. Want ze betreuren niet hun eigen handelen. Want zij hebben niet spijt van het feit dat ze met Lieke van Lexmond in zee zijn gegaan met die kalender.
Ze wisten dit waarschijnlijk ook wel natuurlijk.
Wat is er te weten? Dat is een beetje het punt.
Want dat iemand in ieder geval betrokken is bij Moederhart en zo.
Ja, maar dan kan je nog steeds niet voorspellen dat het zo'n ophef gaat voor. Oorzaken natuurlijk.
Ja, maar, dus...
maar hadden zij geen platform moeten bieden dan volgens jou aan Lieke van Lexmond?
Ik denk dat ze in ieder geval hadden kunnen voorspellen dat dit niet dat je hiermee wel iemand die maatschappelijk controversieel is een platform geeft waarbij je kunt afvragen of dat past bij het merk van Rituals.
Ik weet niet hoor. Ik denk dat dit soort dingen ook gewoon soms totale willekeur zijn. Mm. Je kunt niet voorspellen dat dit van tevoren tot gedoe gaat leiden. Nou.
Maar even los, dus maar je kan...
En weet je wat, dus je gaat ook dan echt wel heel ver in het feitelijk ontnemen van een platform van iedereen die een klein beetje een controversiële mening heeft. Ja. Hè? Dat vind ik ook wel vergaan. Het heeft vergaande consequenties, dit.
Ja. Ja, overigens heeft zo'n antivaccinatiecampagne ook vergaande consequenties, maar...
maar ze is dus geen antivaxxer.
Ja. Nou, ja, wel betrokken bij een partij die daartegen is.
Ja, maar dat mag. Ik bedoel, je kan ook op D66 gestemd hebben zonder dat je vindt dat de uitspraken over Johan Remkes van een paar weken geleden goed waren.
Ja, maar dan kun je wel, als je actief bent, misschien daar afstand van nemen. Wat heel veel D66'ers ook gedaan hebben.
Klopt, maar het is niet jouw plicht om vanaf als afstand te nemen wat ze hebben gedaan als jij 20 jaar geleden een keer op D66 hebt gestemd.
Nee. Maar dit is wel heel zeg, maar we kunnen dus daar...
Nee, maar ik bedoel, dit doet er wel toe natuurlijk. Hè? Want het gaat er wel een beetje om van wat is nou de gepaste reactie. Ik zat ook te kijken van, hadden ze anders moeten reageren? Ik zat nog te denken van, misschien kan je gewoon met haar een gezamenlijke verklaring afgeven. Want dat heeft ze ook gedaan. Ze heeft een interview gegeven aan de Telegraaf. En daarin heeft zij gezegd dat zij niet per se tegen vaccinatie is. Zij vindt dat mensen dat zelf moeten beslissen. Nou, dat statement had je ook uit kunnen geven vanuit Rituals.
Ik vind het overigens al een interessant... Ik ben niet per se tegen. zeggen.
Nou, zij heeft het waarschijnlijk anders geformuleerd.
Nee, het is niet exact. Vaccinatie bent.
Dat wordt niet een exact quote. Zij heeft gezegd van mensen mogen zelf beslissen. Ja, dat is haar quote. Maar het zal ontzettend de context zitten. Maar ik geloof ook best dat ze niet super zit te wachten op die vaccinaties. Maar ze is in ieder geval niet een uitgesproken antivaxxer. Dat vind ik wel even heel belangrijk om hier te zeggen. Maar het punt is een beetje, je kunt eigenlijk niks erover zeggen als rituals. Want zodra je gaat mengen in die discussie of zij antivax is of niet, dan krijg je alleen maar veel meer gedoe over je heen. Dus je bent eigenlijk gewoon een beetje, je moet iets doen met die ophef, want je baalt ervan. Het kost je waarschijnlijk allerlei merkschade. Dus dan kom je met een generieke verklaring.
Het die eigenlijk niks zegt. Ja, niet bagatelliseren, maar gewoon een...
Ik zou zeggen, het is niet eens een slechte verklaring gezien de omstandigheden.
Ja, ik ben benieuwd of het overwaait. Dat bepaalt natuurlijk eigenlijk of het een goede verklaring was.
Ik denk dat het volgende week vergeten is. Niet voor Lieke van Lexmond, want ze staat niet meer op die website in ieder geval. Nee. Maar voor rituals wel.
Ja.
Dat zou mijn gok zijn.
Oké. Nou, dan gaan we naar de volgende. Dit was nummer 3.
Oké.
Ja, de non-denial, of we betreuren de ophef.
Ja.
4 en 5 kunnen we sneller doen, want die hebben we net eigenlijk al besproken. 4, we hadden het puntje... meer, beter, zorgvuldiger moeten doen. Mm-hmm. Dat je eigenlijk gewoon... Dus inderdaad, daar heb ik het net heel lang over gehad.
Ja.
5 is dat je echt flink door het stof gaat. Dat je flinke mea culpa aanbiedt. Die zie je ook wel eens gebeuren als 4 niet werkt. En dat zag je eigenlijk bij Wopke Hoekstra deze week gebeuren. Die probeerde eerst strategie 4. Dat was niet genoeg. Dat zie je wel vaker. Dan ruikt de Tweede Kamer bloed. Die willen meer. Die willen echt dat je door het stof gaat.
Ja.
Toen ging hij ook uiteindelijk wel echt door het stof. Toen gaf hij ook toe, ik was onzorgvuldig. En je ziet dat Rutte dat dus heel vaak doet. Hè? Dat je gewoon flink mea culpa aanbiedt van, ik heb het fout gedaan.
Ja.
Sorry.
Ja.
6. Je kunt in de tegenaanval gaan.
Mm-hmm. Ik weet direct wat je... Volgens mij gaan we naar Siewert. Maar dat is natuurlijk iets typisch wat in talkshows heel goed werkt. Als je aangevallen wordt... Er is een bekende uitspraak van James Carville, de spindokter van Bill Clinton.
Ja.
Als jij iemand aanvalt, dan heeft hij jouw gebalde vuist in zijn mond. Dan kan hij in ieder geval niks vervelends over je zeggen.
Ja.
Dat is het idee eigenlijk. Hè? Dus als je aanvalt, dan moet hij zichzelf eerst verdedigen. En dat kan goed zijn.
Ja, ik had Siewert had ik zelf nummer 7 gemaakt.
Oh, oké. Okay.
6 is de tegenaanval. 7 is in het tegenaanval gaan en daar dan weer spijt van krijgen. Door je tweets te verwijderen. Dus dat is de Siewert-strategie. Laten we eerst naar 6 kijken. Ja. Dus iemand die dat wel overwogen in de tegenaanval gaat. Ik dacht dat deed Mark Zuckerberg natuurlijk met Facebook.
Ja, want ze waren in het nieuws vanwege de situatie dat zij een klokkenluider hadden, Francis Huygen, voormalig productmanager op de afdeling desinformatie. En zij heeft natuurlijk een groot interview gegeven aan 60 Minutes. Ze is bij een aantal congreshoorzittingen geweest in Amerika, groot in het nieuws met een aantal onthullingen over hoe ze te werk gaan. En het komt erop neer dat zij eigenlijk zegt dat Facebook de veiligheid van de gebruikers ondergeschikt maakt aan de winst die zij daar maken.
En dit wordt ook wel in verschillende media geduid als het tabaksindustrie moment. Dus dat dit is het moment waarop we later terug gaan kijken van... dit was het moment dat de publieke beeldvorming over Facebook kantelde.
Het zou kunnen inderdaad. Het interessante is dat haar onthullingen goed onderbouwd waren. En wat ze ook heeft gedaan is dat zij het op een toegankelijke manier heeft uitgelegd. Ja. Ik denk dat ze niet vreselijk nieuw waren, de onthullingen. Ik denk dat als je dit soort dingen volgt, dat je niet heel erg verrast bent. De details waren misschien interessant. Maar over het algemeen de conclusie dat Facebook de democratie ondermijnt. Ja, dat hebben we gewoon gezien in 2016 bij de Amerikaanse verkiezingen. Ik denk het effect wat ze kan hebben is dat zij ervoor gezorgd heeft dat Mien in Apeldoorn meer meekrijgt van wat precies er gebeurt.
Is het jouw Henk en Ingrid variant?
Ja, dat is mijn Henk en Ingrid inderdaad. Ja.
Voor gaan we het hebben over Mien in Apeldoorn.
Ja, zeker. Ja, goed. Maar goed...
Maar het is voor het eerst dat ik over Mien in Apeldoorn hoor.
Ja, nee, het is ook voor het eerst dat ik erover praat.
Maar zij is ook single.
Nee, ze is getrouwd. Ja, nee, ze heeft iets overgewicht, ze is getrouwd, ze is 45, ze heeft 2 kinderen. Maar goed, dat is even terzijde. Mien in Apeldoorn heeft niet alles op de voet gevolgd en die krijgt nu deze onthullingen goed mee. En dat is, denk ik, mogelijk het effect daarvan. En volgens mij, waarom dat waardevol is, want ik denk dat er daar een effect in kan zitten. Bij Facebook en elke maatschappelijke discussies, die vindt plaats in meerdere fases. En we zitten nu in de fase bij Facebook dat er vooral gesproken wordt over het probleem. Zijn we het erover eens dat er een probleem is? Nou, voor veel mensen was dat nog niet duidelijk. Dat begint nu duidelijker te worden. Dan is de tweede fase waar je ingaat van wat is dan de oplossing. Dat is echt wel een lastige fase. Ook omdat er daar uiteindelijk trade-offs komen. Dus het is niet zo makkelijk wat je moet doen. Er zitten ook nadelige consequenties aan. Dus je kunt pas naar die fase van de discussie toegaan als mensen het eerst erover eens zijn dat er iets van een probleem is.
Ja. Maar het... het punt was natuurlijk eigenlijk vooral de tegenaanval. Want we hebben het nu heel lang over de oorspronkelijke...
Nou ja, Mark Zuckerberg reageerde hier inderdaad op. Hij heeft een vrij lange post op zijn page gezet op Facebook.
Ja, en daar maakt hij eigenlijk gewoon... gaat hij heel hard er tegenin dat hij zegt van niet alleen klopt het niet... maar het zou ook heel onlogisch zijn als dit... zo is, ga maar na. Wij zijn afhankelijk van sponsorgelden. Sponsors vinden het helemaal niet fijn om naast allerlei agressieve en negatieve content te staan. Dus wij zouden wel gek zijn om een systeem te stimuleren waarbij mensen vooral gestimuleerd worden om zoveel mogelijk negatieve, opruiende content te bekijken.
Ja.
Wat vonden we van die tegenaanval?
Ik denk dat de strategie is voornamelijk om tijd te kopen. Ik denk dat hij dat uiteindelijk probeert te doen. En dat zou mogelijk wel een effect kunnen hebben. Want wat ik zei, mensen zijn nog niet eens over wat je moet doen aan Facebook. Ik denk dat zij niet elke regulering erg vinden, maar wel de regulering die hen harder treft dan de concurrenten. Dus ik denk dat hij wel probeert tijd te kopen en dat zou wel eens kunnen werken.
Ja, de tegenaanval als strategie.
Je zaait onduidelijkheid. Dat is denk ik het effect. Want hij had het ook over het feit dat al die onderzoeken die Francis Horgan had geopenbaard. Hij zei van het feit dat we dat hebben gedaan, dat laat wel zien dat we hierom geven. Het was niet onze bedoeling om dat weg te stoppen, zoals hij zegt. Dus weet je, als je onderzoek doet, dan doe je dat om een reden omdat je dat onderwerp belangrijk vindt. Ja, dus op die manier nuanceerde hij heel veel dingen.
Ja, maar dat vond ik dan weer een onzinreden.
Hoezo?
Maar de tabaksindustrie heeft altijd heel veel onderzoek gesteund naar tabak. Ze konden altijd wel een reden vinden waarbij het roken van sigaretten eigenlijk goed is. Hè? Dus als je last hebt van bepaalde aandoeningen, dan is er een kans dat verbetert met sigaretten. Of als je overgewicht hebt, weet je wat, nou, neem wat sigaretten, dan is er kans dat je gewicht verliest. En zo heeft de tabaksindustrie natuurlijk altijd heel veel onderzoek gedaan met het eigenlijke doel om twijfel te zaaien, nepvoordelen van tabak onder de aandacht te
brengen. Maar het lastige, we kijken naar die tabaksdiscussie op een andere manier. Want we weten nu allemaal dat tabak slecht is en dat er eigenlijk geen enkele goede kant aan zit.
Maar dat wisten we een half eeuw geleden
zeker,
ook al.
Zeker, zeker, zeker.
Maar zeker de tabaksindustrie.
Ik probeer te zeggen dat de vergelijking niet opgaat. Omdat bij Facebook, Facebook heeft wat mij betreft hele duidelijke slechte effecten. Het probleem wat je eraan moet doen is niet zo duidelijk. Want Facebook verbieden is natuurlijk niet de oplossing, omdat je dan een ander sociaal platform krijgt waar precies hetzelfde gebeurt. Dus wij als samenleving moeten op een andere manier omgaan met deze sociale media. En dat vergt, als ik zeg, trade-offs. Hè? Want er zitten wel echte trade-offs bij. Een van de dingen die Francis Horgan aanhaalt is dat is ook het onderzoek waar we het net over hadden, dat tienermeisjes zich schamen en dat ze zich niet fijn voelen bij alles wat ze op Instagram zien, want ze worden jaloers. Hoe los je dat precies op? Dat is echt een hele lastige kwestie. En een van de opties is dat je ouders meer controle geeft en inzicht geeft in wat hun kinderen doen op Facebook. Ja. Maar dat is best wel lastig, want dat tast natuurlijk wel de privacy van die kinderen aan. En is er niet alle situaties echt
wenselijk. Of een minimumleeftijd. Onder de 18 mag je niet roken.
Ja. Ja.
Als het schadelijk is voor jongeren, dan moet je het misschien niet toestaan voor jongeren. Het
probleem is natuurlijk dat je niet per se dat even goed kunt uitvoeren als je dat bij tabak kunt doen. Je kunt redelijk ongezien een account maken op sociaal medium. Dus als Facebook niemand onder de 16 mag hebben, dan kan er een sociaal netwerk zijn dat zich daar niet aan houdt, wat misschien gevestigd is in de maagdeneilanden en dat andere regels kent. Dus de discussie is lastiger. Ja. Maar dat bedoel ik aan te geven van we kijken nu terug op de tabaksdiscussie op een andere manier. We zitten bij Facebook nog in een hele andere fase. En daarom kan je niet per se dat even vergelijken.
Oké, dat brengt ons logisch naar puntje 7, die je net al een beetje had aangekondigd.
Onze nationale paria.
Dat is wel zo natuurlijk. Ja, want hij heeft maandenlang niks gezegd op Twitter. Wel geliked, hè? Dus dat als iemand het voor hem opnam, dan heeft hij het geliked.
En hij heeft ook wel de neiging om op Instagram dingen te zetten. Er verschijnen af en toe foto's van Siewert op Instagram. Ja.
Maar die hebben niks te maken met...
Nee, zeker niet. Nee, het zijn gewoon persoonlijke foto's met de kinderen en dat soort zaken.
Dat is een afgesloten account ook, volgens mij, toch?
Weet ik niet, eerlijk gezegd.
Twitter is namelijk ongeschermd. Insta die is afgeschermd.
Oké.
Ja, dus dat is voor een kleinere groep.
Ja.
Maar Twitter heeft hij eindelijk weer eens wat van zich laten horen. En direct deed hij heel boos. Eén grote aanval waarbij hij het aan... Ik laat dit niet langer over mijn kant gaan. Dat ging op een gegeven moment ging dat met een soort van dreigement. Vriendelijke waarschuwing, zei
want
hij.
Want er was een artikel, want dat is de context. Hè? Want er stond een artikel in een van de kranten. Ik geloof de Volkskrant. En daar reageerde hij op.
Ja, en zei hij vriendelijke waarschuwing voor iedereen die al maanden meedoet aan deze laster. Het is een keer genoeg. Doe je mee aan deze onzin, dan loop je het risico een keer aangesproken te worden. Elk mens heeft een grens die van mij is bereikt.
Dat is best een harde uitspraak van Siewert.
Ja. Het was niet helemaal duidelijk wat hij ermee bedoelde. Aanspreken kan natuurlijk ook zijn dat je erop reageert op Twitter. Hè? Dus het was niet een fysieke dreiging of zo. Maar, ineens heel, heel, heel boos. En ik denk dat hij een uur later toch al zijn eigen tweets terug heeft gelezen en toen alles weer verwijderd heeft.
Ja. Hij heeft niet de positie waarin hij nu kan gaan dreigen met allerlei dingen. Dat is gewoon het grote probleem. En daar, dat geeft voor mij ook een klein beetje aan dat Siewert nog niet helemaal heeft geaccepteerd dat hij echt gewoon een hele andere rol gaat spelen in het maatschappelijk debat. Want als talkshowgast, wat ik al eerder al zei, is dit eigenlijk vaak best wel verstandig om de tegenaanval te kiezen. De vlucht vooruit nemen, et cetera. Zo wordt het vaak genoemd. Maar ik denk in de positie waar hij zit, kan hij dat gewoon niet maken. Want hij krijgt geen enkele steun van helemaal niemand en er wordt alleen maar belachelijk gemaakt. Wat eigenlijk het probleem alleen maar erger maakt.
Ja. Want komt het ooit goed met Siewert qua beeldvorming?
Ja, weet je, maar kijk, de tijd heelt alle wonden.
Ik vraag me wel een beetje, want ik zie wel dat als je overal wordt uitgekotst, en dat is natuurlijk wel op dit moment zo, dan kun je altijd nog spraakmaker, druktemaker, opiniemaker worden en op de radio dan aanschuiven en wat dingen roepen. En het feit dat je controversieel bent, is eigenlijk alleen maar goed voor de kijk- en luistercijfers. Hè? Dus dat zou misschien nog wel kunnen. Maar ik vraag me toch af of hier een moment komt dat iedereen zegt, nou, zand erover, we vergeten het.
Nou, weet je wat er gaat gebeuren? Is dat er waarschijnlijk naar buiten gaat komen dat er heel veel meer mensen gecashed hebben van de corona-situatie. En dan is het al iets genuanceerder. Dan hebben we niet alleen maar Siewert om te haten, maar er zijn er ook 10 andere mensen die vergelijkbare dingen hebben gedaan. En dan gaat Siewert ondertussen, dat zou misschien het advies zijn om zich stil te houden verder. En ondertussen wat dingen te gaan doen die goed zijn voor de maatschappij. En dan over een jaar of 3 of 4 kan die weer zachtjes aan een beetje zich mengen in het maatschappelijk debat. Ja. Dat is volgens mij hoe een eventuele teruggang eruit gaat zien. En het punt is, hij wil ook geen politicus meer worden. Want ik denk dat wel echt afgesloten is. Dat lijkt me niet gaan realistisch. Maar inderdaad, ja, mediacommentator. Dat zou best wel weer kunnen over een paar jaar.
Ik sprak laatst een voorlichter, niet van de Tweede Kamer overigens. Die zei van, het probleem is misschien wel, als Siewert altijd al het imago had gehad van een bad boy, dan was er niks aan de hand geweest. Of in ieder geval veel minder. Maar hij had juist het imago van de ideale schoonzoon. En daar pikt het publiek minder van. En die gaf het voorbeeld van Dennis Rodman. Die kan eigenlijk alles maken in de VS, want die heeft altijd al het imago gehad van de bad boy. Maar Tiger Woods, dus de golfer, die heeft eigenlijk veel minder op zijn kerfstok dan Dennis Rodman, maar worstelt veel langer met zijn imago, juist omdat Tiger Woods wel dat ideale schoonzoon imago had.
Ja, zit wat in inderdaad, ja.
Ja, maar in ieder geval was het verstandiger geweest. Daar zijn we denk ik beide wel over eens als hij dat niet had gedaan.
Hij kan zich eigenlijk alleen maar stilhouden. Dat is gewoon het lastige. Hij kan eigenlijk gewoon, hij heeft niet de positie, hij heeft niet de standing in het debat om zich erin te gaan mengen.
En hoe vaker hij dit soort dingen doet, hoe langer het zal duren voordat het...
En het gaat echt lang duren, dat moeten we ons wel beseffen.
Helemaal goed.
Dus dan hebben we er 7 lessen uit getrokken om, om te gaan met een mediastorm.
Ja.
Dat is dan goed om dat in ieder geval te hebben. Ik stel voor, want we hebben nog een aantal andere dingen die we moeten bespreken.
We gaan door naar het volgende onderwerp.
Ja, ik heb een klacht.
Wacht even.
Ik heb echt een grote klacht.
Maar niet over mij, toch?
Nee, niet over jou. Nee, okay. Deze keer niet. Nee, ik was deze week ergens en het was een zakelijk ding. En op een gegeven moment moest er eten komen en toen is er eten besteld. En het moest gewoon even snel wat eten. Het was op zich lekker gegeten. Het was een restaurant dat gekomen is, wat het ook opgediend heeft in mooie borden.
Dus je kreeg gratis eten eigenlijk van een opdrachtgever.
Ja, zeker.
Maar je gaat nu niet klagen over gratis eten wat je hebt gekregen.
Ik ga er zeker over klagen, ja. Want de mensen vroegen van, heb je nog speciale dieetwensen? Nee, maakt allemaal niet uit. Nee, maar wat. Weet je wat we kregen?
Iets lekkers.
Iets vegan.
Lekker?
Nee. Ik vind het echt ongepast.
Wat?
Dat is gewoon, je ziet het steeds meer de norm worden.
Maar je kreeg iets zonder melk en ei.
Ja, nee, iets vegan. Geen vlees.
En zonder vlees. Zonder
geen melk, geen ei. Het was groente met andere zooi. Weet je, het was knap klaargemaakt. Hè? Dus ik bedoel, het was kruidig allemaal en zo. Het is een soort van curry met heel veel broccoli. Punt is een beetje dat als het vegan is, dan vind ik dat goed als je vegan bent. Maar het is niet zo dat het normaal moet worden om zomaar iedereen vegan te geven. Ik ben niet vegan, ik wil geen vegan shit hebben.
Maar als je vlees zo belangrijk vindt, er werd aan jou gevraagd, wat wil je?
Nou, niet helemaal.
Dan had je moeten zeggen, iets met vlees.
Er waren, heb je dieetwensen? Dus dat is de vraag van, heb je zeg maar bepaalde...
Ik hou van vlees, zoveel mogelijk vlees.
Dat had ik dus inderdaad moeten zeggen dan kennelijk. Maar het punt is een beetje dat het niet de norm zou moeten zijn dat je vegan shit serveert. Dat is gek.
Ik vind het echt gezeur.
Dit is opdringerig.
Dit is echt gezeur.
Dit is nou typisch wat al die vegan mensen doen. Dit is waarom ze onuitstaanbaar zijn. Want die mensen die gaan je dan de hele dag lastigvallen met hun obsessie om vegan te eten. Ik had na afloop echt zoiets, Lars, van... ik heb gewoon behoefte aan vlees. Als iemand een spuit met vloeibaar vlees in mij kan zetten, dan neem
wat
ik dat.
Wat is dit voor
want
onzin?
Ik heb gewoon B12 nodig.
Als jij hier in Rotterdam naar de Bram Ladage gaat en je krijgt een frietje met ketchup. Ga je dan zeggen, verdorie Bram Ladage, het is vegan.
Dan neem ik er een kroket bij. Dan is dat probleem opgelost.
Nee, als je gewoon friet is ook vegan.
Wat, ja, maar dan is dat dus niet een volledige maaltijd.
Nee, dat denk ik niet. Maar volgens mij moeten we verder. Volgens mij moeten we verder. We gaan het niet eens worden hier.
Nee, dat gaan we het zeker niet eens worden. Nee, dit is echt verschrikkelijk. Nee, goed, oké. Okay. Maar goed, tot zover mijn klachten over dit onderwerp. We hebben nog wat meer dingen. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, ik heb hier staan Polen, verslaggeving en wat er gebeurt als Victor lid wordt van een tennisclub.
Zal ik hem aftrappen, Victor?
Ja, doe maar.
Oké, okay. Ik dacht, ik ga toch iets bedenken om Europa laagdrempelig weer over het voetlicht te brengen. Dat blijft een beetje mijn evergreen.
Ze zijn geen sponsor, hè?
Nee. Is belangrijk, best belangrijk. Ja, precies, ik vind dat gewoon niet vaker over Amerika zouden moeten hebben dan over Europa. En jij is later de balans een beetje opslaan.
Okay, ik wil onze luisteraars de antwoord
geven. Ja, ik trap aan. Victor, jij tennis niet, hè?
Nee.
Wel eens gedaan?
Nee.
Nooit gedaan?
Nee.
En jij zit nou, ben je hier eens te kijken dat je ik wil tennissen of zo?
Het lijkt me leuk om het te doen. Okay. Over het algemeen krijg je een vrij goed lichaam van tennissen. Dus het zorgt voor je upper body ontwikkeling
is,
heel goed.
Ja, nee, ja, dat is... horen. Dan zou ik heel veel tennissen als ik jou was.
Lul. Hoe kan je dat nou zeggen? Ik heb je net eten gegeven. En dan dit.
Oké, maar stel nou hè, dat jij wel lid wordt van een tennisclub.
Ja.
Jij bent lid geworden van een tennisclub. Heel blij, je kan af en toe tennissen en zo.
Ja, ik krijg een fantastisch lichaam.
En die tennisclub heeft bepaalde regels.
Ja.
Een van die regels is bijvoorbeeld dat als jij gebruik wil maken van de banen, dan moet je van tevoren er eentje reserveren.
Mm-hmm, logisch.
Redelijk, toch?
Ja.
En wat nou als jij, uitgerekend jij, mm-hmm, op een gegeven moment zegt, fuck de regels. Ja. Ik pak gewoon de baan die ik wil.
Ja.
Ongeacht of iemand hem gereserveerd heeft.
Ja.
Dan krijg je een conflict, toch?
Dat denk ik wel.
En hoe zou je dat conflict omschrijven? Met wie heb je dan een conflict?
Met de leiding van de tennisbaan.
Nee!
Oh.
Nee, dan krijg je een conflict met andere tennissers. Omdat jij...
Wat?
Ja, nee, jij krijgt een conflict.
Er zijn ook mensen die daar de boel in de gaten houden. Die dan zeggen van, hey, hallo, je hebt me niet gereserveerd. En dan krijg je een conflict met die mensen.
Ja, je bent mijn hele item aan het verpesten.
Oh,
Je krijgt een conflict met andere tennissers. Want op een gegeven moment staat iemand die wil tennissen. En die zegt, ik heb gereserveerd.
Ja.
En dan staat Victor daar met zijn tennisracket in een poging om aan je werk te
werken. Nee, dat kan
je
niet voorstellen. Ja.
Dus jij krijgt vooral conflicten, krijg je volgens mij, met andere tennissers.
Ja.
Hetzelfde als je relaties hebt en je bent getrouwd, Victor.
Ja.
Als jij vreemd gaat, terwijl je getrouwd bent,
mm-hmm,
met wie krijg je dan een conflict?
Met degene met wie je een relatie hebt.
Ja, precies. En dan zeg je niet van, ik heb nu een conflict met het huwelijk of zo.
Nee.
Je bent, in eerste instantie heb je een conflict met de ander.
Zeker, ja.
Ja. Waarom vertel ik dit? Waarom zeg ik dit? Polen, daar is natuurlijk net een uitspraak geweest.
Ja. Van de rechter daar.
Van de rechter, die heeft verklaard dat Europees recht niet langer boven Pools recht gaat. Wat wel een heel belangrijk uitgangspunt is binnen de EU.
Ja.
Omdat je dan rechtszekerheid hebt binnen de hele EU bijvoorbeeld.
Ja.
Wat zei Wouter Zwart op Radio 1? Polen.
Verslaggever Duitsland van de NOS.
Ja, die zegt Polen koerst af op een conflict met Brussel. Nee, Polen koerst af op een conflict met andere lidstaten. Precies. Zoals als jij gaat tennissen en op een gegeven moment denkt, fuck de regels, jij een conflict krijgt met andere tennissers,
mm-hmm,
krijgt Polen nu in eerste instantie een conflict met andere lidstaten. Want Nederlandse bedrijven die straks handel doen in Polen, die hebben niet meer die rechtszekerheid, omdat die niet meer vanuit kunnen gaan dat de handel of de verdragen en de overeenkomsten die ze hebben, dat die overeind blijven.
Ja.
Nederlanders die überhaupt naar Polen gaan, die kunnen eerder in problemen komen als iemand die homoseksueel is uit Nederland, die naar Polen gaat, nou, die kan ineens in problemen komen, ook al zou die normaal gesproken beschermd worden door Europees recht.
Ja.
Dus uiteindelijk komt Polen in conflict met andere lidstaten, maar in het nieuws wordt nu ineens gezegd, Polen koerst af op een conflict met Brussel.
Dus jij zegt inderdaad, dat moeten ze niet doen, dat is de verkeerde framing. Ze komen in conflict met andere lidstaten.
Elke keer weer Brussel. Brussel krijgt de schuld alsof Brussel hier de boeman is.
Ja.
Het kan natuurlijk zijn dat de Europese Commissie er ook wat over zegt om zeg maar het belang van alle lidstaten te beschermen. Niet alleen van Polen, maar juist van
Want dat
alle
zou het argument
lidstaten.
Voor zijn inderdaad. Hè? Die nemen natuurlijk op voor het belang van de lidstaten in het algemeen. Net zoals dat ook doen bij het stabiliteitspact bijvoorbeeld in het verleden. Dan is het Brussel die dat belang verdedigt van de andere lidstaten.
Ja, dus uiteindelijk kan het er wel mee komen. Maar ik erger me er zelf een beetje aan dat elke keer als er iets gebeurt, dan is het elke keer direct Brussel. En Polen koerst af op een conflict met Brussel. Nee, Polen koerst af op een conflict met andere lidstaten. Want uiteindelijk is de Europese Commissie er ook vooral natuurlijk om het belang van alle Europeanen te verdedigen. Daarom is de Commissie er. Maar dan moet je niet steeds zeggen dat er een conflict is met Brussel.
In dit licht is mijn antwoord op jouw eerste vraag over die tennisbaan erg ongelukkig.
Ja, dat zei ik
echt jouw hele onderwerp. Ja, deze hele metafoor kwam totaal niet uit de verf.
Maar door jou.
Nee, ja, maar het is toch waar. Je krijgt toch... Maar ik denk dat de meeste tennisspelers namelijk gewoon te conflictmijdend zijn.
Ja, maar voordat we te diep in die metafoor gaan. Je had gewoon moeten zeggen, ik krijg een conflict met andere tennissers. Okay. Nou, dan was die
helemaal
duidelijk geweest.
Echt niet duidelijk hoor. Dat is, jongen, jongen, jongen.
Maar je hebt echt een talent om dit soort metaforen, om daar gewoon om daar dwars doorheen te fietsen. En gewoon...
Het was geen goed gestelde vraag. Dat is mijn verdediging hier.
Dus, okay, lach aan mij.
Okay, we gaan nog even naar het volgende onderwerp toe, want ik wil ook nog even iets inbrengen hier. Ik zat naar het nieuws te kijken en ik zag dat daar mensen liepen met een galg bij een coronademonstratie. We hebben eerder ook gezien natuurlijk dat mensen met een Davidster liepen bij zo'n demonstratie. En de vraag die ik altijd wel heb bij dat soort dingen is van waarom in hemelsnaam doen mensen dat? Want mijn eerste gedachte is, het is totaal ongepast om dat te doen. Een Davidster, het is gewoon niet te vergelijken, de coronamaatregelen met de Tweede Wereldoorlog. Je zou daar niet met een Davidster moeten lopen, wat mij betreft.
Punt.
Ja, exact. En hetzelfde geldt voor een galg, dat is totaal onacceptabel. Het is heel vreemd dat mensen dat doen.
De boeren hebben dat ook gedaan, hè?
Is dat zo?
Ja, de Farmers Defense Force, die liepen ook met zo'n galg en een klaver werd... Of de doodskist was
ja,
het de
doodskist
volgens mij.
Ja,
een
doodskist. Ja. Ja, zeker. Ja, met de naam klaver erop, dat was natuurlijk helemaal inderdaad ongepast. Maar goed, inderdaad, de vraag is wel van, wat is het signaal daarachter? Want kijk, ik vind het altijd makkelijk om het alleen maar te veroordelen. En ik denk dat het ook goed is om soms te kijken, wat beweegt mensen om iets te doen? Is er een signaal wat we daaruit kunnen halen, waar we als samenleving ons voordeel mee kunnen doen? Want ja, dit zijn extreme, maar misschien zit daar een sentiment achter wat we wel recht moeten doen. En ik denk eigenlijk dat dit het moment is om gewoon eens te praten over eigenlijk de theorie die de afgelopen 15 jaar de politiek heeft bepaald. En dat is eigenlijk het Overton-venster. Heb je er wel eens van gehoord?
Absoluut.
Ja. Het is een bekende theorie inmiddels, veel genoemd ook wel. Het hele idee is dat het Overton-venster, dat is het spectrum van het gedachtegoed dat het grote publiek accepteert. Dus ideeën die buiten het venster vallen, die worden gezien als radicaal en ondenkbaar. Politici die dus het grote publiek aan willen spreken, die zullen vooral ideeën blijven opperen die binnen dat Overton-venster vallen.
Ja. Even dus, stel je hebt een vel papier en je vraagt je af, wat kan je wel bespreken en wat niet? Alles wat binnen dat vel papier of dat venster valt,
ja,
dat is maatschappelijk geaccepteerd. Daar gaat het over in talkshows. Daar kan je nog echt uitgenodigd worden. Maar er zijn dingen die zo buiten dat velletje vallen, dat je kan, nou, met welke dingen word je bij Jinek niet uitgenodigd?
Er zijn heel veel radicale meningen. Als jij een antivaxxer bent, dan is het denk ik heel moeilijk om een uitnodiging te krijgen. Hoewel overigens dat wel gebeurt.
Ja, die zijn maar ook weer uitgenodigd.
Ja, ik wou zeggen inderdaad, Remy Bonjasky, die zat er ook deze week. En die was ook een antivaxxer trouwens, dus die werd ook wel uitgenodigd.
Maar als je hele radicale opvattingen hebt,
er zijn meningen inderdaad die echt lastig zijn inderdaad. Ja. Maar goed, ik bedoel, we begrijpen allemaal dat er inderdaad van hele radicale meningen zijn. Maar dat is dus inderdaad het Overton-venster. Het is een theorie die uit de jaren 90 komt. Joseph Overton heeft hem ontwikkeld. Hij werkte bij een libertarische denktank. En hij heeft hem ooit eens een keer ontwikkeld met het idee van, zo kan ik verklaren waarom bepaalde politici achter bepaalde ideeën gaan staan. Want dat is nou het geval. Een politicus kiest niet op een kaart zoals op een dessertkaart hij het lekkerste dessert kiest. Nee, hij wordt ingekaderd door wat het publiek als acceptabel ziet. Want op het moment dat je daar dus buiten gaat zitten, dan is het moeilijk om aan de macht te komen. Zo simpel is het. En dat gebruikte hij om te laten zien aan mensen, dat is waarom een denktank nut heeft. Dus hij was de baas van een libertarische denktank. Hij wilde aan zijn donateurs laten zien dat het zinvol is om zo'n denktank te steunen. Want die kan met ideeën komen waar politici niet mee durven komen. En zo kan het Overton-venster verschoven worden. En dat is het tweede cruciale idee van deze theorie. Je kunt dus dat venster naar één of de andere kant gaan opschuiven om te zorgen dat bepaalde ideeën die voorheen als radicaal gezien worden, nu ineens als redelijk gezien gaan worden. En dat is tegelijkertijd de strategie die overgenomen is door allerlei activisten. Dat is voor het eerst gebeurd nadat Glenn Beck, de Amerikaanse conservatieve commentator, in 2010 een boek heeft geschreven met de titel Het Overton Window, Het Overton Venster. Dus die heeft dat echt gewoon bij het grote publiek bekendgemaakt. Maar de strategie van activisten de afgelopen jaren in Nederland, in Amerika, is altijd geweest om het Overton Venster te verschuiven en daarmee dus radicale ideeën te spuien om te zorgen dat iets minder radicale ideeën die voorheen wel als radicaal worden gezien, nu als acceptabel worden gezien.
Het is dan kun je misschien zeggen dat Wilders die begon met zijn tsunami van islamisering.
Ja.
Al flinke poos geleden.
Ja.
En kopvottentax heeft hij gedropt.
Ja.
daarmee lijkt een geluid dat negatief over de islam spreekt, maar niet zo ver gaat als Wilders, al snel heel veel redelijker.
Exact, het VVD-standpunt is dan inderdaad redelijker. Ja. Een goed voorbeeld is natuurlijk ook Pim Fortuyn, want er wordt heel vaak gezegd door mensen van het feit dat Pim Fortuyn een heel nieuw standpunt innam over immigratie. Dat heeft het debat totaal verschoven. En de PvdA van 2021 heeft eigenlijk een net zo'n rechts standpunt op immigratie als Pim Fortuyn in 2001. Ik weet niet of dat klopt, maar dat is in ieder geval een analyse die je wel eens hoort.
Maar ook kick-out Zwarte Piet.
Ja.
Als je heel lang zegt dat Zwarte Piet racistisch is, dan zul je op een gegeven moment meer mensen hebben die zeggen, nou, het is wel een discriminerende figuur.
Ja, zeker.
Of er zitten kenmerken in die niet horen bij hoe we willen zijn of hoe Nederland zou moeten zijn. Dus dat wordt ineens geaccepteerd doordat je eigenlijk dat debat een beetje hebt opgerekt naar alles wat maar met Zwarte Piet te maken heeft, is inherent racistisch.
En het wordt dus door rechts en door links inderdaad gebruikt. En een voorbeeld uit Amerika is ook Bernie Sanders. Ik denk dat hij een hele grote invloed heeft gehad op het publieke debat wat daar heeft plaatsgevonden. Sterker nog, ik denk dat je kunt zeggen dat Biden op sociaal-economisch terrein eigenlijk een veel linksere president is dan Obama. Mede dankzij de invloed van Bernie Sanders, die vooral daar ontzettend veel werk heeft gedaan. Trump is natuurlijk ook iemand die het Overton-venster enorm verplaatst heeft op heel veel terreinen waar hij groot in is. Er zijn heel veel Amerikaanse kiezers die op hem gestemd hebben, die vinden dat hij het geweldig doet.
Ja.
Nou, mede vinden ze dat, omdat niet per se omdat hij nou zoveel wetten heeft er doorheen gekregen, want dat is gewoon echt niet het geval. Maar wat hij wel heeft gedaan, is dat de discussie is opgeschoven. Het immigratiebeleid van Biden is bijvoorbeeld echt gewoon bijna net zo rechts als dat van Trump. Dat is echt wel heel opmerkelijk te noemen. Title 42, maakt niet uit wat het precies is, maar dat heeft Biden gehandhaafd. Is enorm controversieel onder linkse democraten. Dus je ziet wel dat Overton-venster verschoven is. Trump heeft natuurlijk voor een muur gepleit. Die muur die gaat er niet komen, dat is een ridicule idee. Dat weet iedereen. Er gaat geen muur van de Golf van Mexico tot aan de Grote Oceaan komen. Maar het heeft wel streng immigratiebeleid acceptabel
mogelijk gemaakt.
Ja, exact. Nou, wat is nou het idee en waarom kom ik nou terug bij deze coronadiscussies? Ik denk als je uitgerekend op het gebied van corona gaat kijken, dan zie je dat het Overton-venster heel erg smal is. Te smal, misschien zelfs. Eerder dit jaar.
Ja, bij de verkiezingen sowieso werd heel weinig natuurlijk besproken.
Ja, ja, zeker. Dat is absoluut het punt. Herstel NL vind ik ook een mooi voorbeeld in dit kader. Dat is die actiegroep van onder andere Barbara Baarsma. Die had ten tijde van de lockdown andere ideeën over hoe je het aan moest pakken. Nou, dat is feitelijk op een vrij hardhandige manier buiten de orde geplaatst. Daar kan je het mee eens of oneens zijn. Je kunt zeggen dat die maatregelen van Barbara Baarsma goed waren of niet goed waren. Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar ze vielen buiten het acceptabele deel. Het was te activistisch. Het was bijna tegen het ontkennen van corona aan, zeiden sommige mensen. Nou, dat is wel iets wat aangeeft dat de marge, het raam heel smal is op het gebied van corona. Jouw voorbeeld van de verkiezingen vind ik ook een goed voorbeeld. Want eigenlijk gewoon bijna alle partijen, behalve één, waren het eens over het coronabeleid. Ja. Terwijl er in de samenleving overigens wel iets meer discussie over was, zeker onder bijvoorbeeld jongeren.
Ja.
Maar in de politiek was niks geaccepteerd behalve het beleid van de regering.
Maar zou die hele theorie dan niet moeten impliceren dat als Herstel NL iets anders zegt dan dat dan het venster juist verbreed wordt? Waarom bleven zij buiten die orde?
Nou ja, kijk, het probleem is natuurlijk dat Herstel NL, door het Overton-venster te verplaatsen, heb je hele radicale meningen nodig. En Herstel NL was niet heel radicaal. Dus zij hebben het Overton-venster misschien wel verschoven, maar mensen bleven dat nog steeds als redelijk zien. Alleen het is een heel klein beetje naar hun kant toe geschoven. Het idee is ook bij onderhandeling, je zet hoog in, heel hoog soms, om iets minders gedaan te krijgen. Dus wat heel veel mensen doen bij die coronademonstraties is dat ze gewoon veel extremer inzetten om te zorgen dat dat beleid, of niet dat beleid per se, maar dat die acceptabele meningen, dat die uiteindelijk, dat het spectrum ietsje breder wordt. Dat is het doel van heel veel activisten. Dat is waarom daar een galg staat. Dat is waarom daar Davidsterren gaan. Niet om dat goed te praten, want dat is het dus niet, maar dat is wel de gedachtegang van heel veel van dat soort organisatoren.
Denk je echt dat mensen, dat mensen die daar rondlopen, dat die zeggen, nou, ik heb de afgelopen decennia heb ik flink wat politicologen gelezen en volgens deze politieke theorie helpt het als ik met dit symbool rondloop?
Nee, dat denk ik niet, want ik denk dat er heel veel mensen daar niet over nadenken. Maar het punt is, dat maakt ook niet zoveel uit, want dat zijn mensen die onderdeel zijn van een groep. En binnen die bepaalde groep worden bepaalde ideeën en bepaalde gedragingen gelegitimeerd. En je ziet dat het op deze demonstraties gewoon volstrekt normaal is om dit soort dingen te doen bij een bepaald deel van de demonstranten. Dus er zijn natuurlijk actievoerders die wel degelijk strategisch strategisch nadenken over dit soort dingen. Er zijn ook gewoon groeperingen die goed georganiseerd zijn, die over de strategie nadenken. Dus daar denk ik inderdaad over dat zij wel degelijk dit soort theorieën in hun achterhoofd hebben zitten.
Maar ik vind het grappig dat je dit zo zegt, want eigenlijk ben ik het gewoon radicaal niet met jou eens hier.
Oké, waar ben je het niet over eens?
Ik denk namelijk juist dat die symbolen dat venster versmalt hebben.
Mm-hmm.
Ik ken namelijk heel veel mensen die hele redelijke dingen kunnen zeggen die het toch heel erg oneens zijn met het huidige kabinetsbeleid.
Ja.
Je kan tegen zo'n coronapas zijn om hele goede redenen.
Ja.
En ik denk juist dat die op dit moment niet gehoord worden, omdat het debat gekaapt is door wappies met Davidsterren en galgen. En dat hoe vaker je een galg op televisie ziet, hoe meer elk kritische geluid al snel in die hoek wordt geplaatst, waardoor je eigenlijk al direct een gekke wappie wordt verklaard op het moment dat je ook maar een redelijk argument tegen de coronapas noemt.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk juist het gevoel dat het tegenovergestelde nu gebeurd is met die symbolen.
Het kan me voorstellen en ik denk dat je op korte termijn gelijk hebt. Alleen daar gaat het ze niet om. Het gaat om de lange termijn. Want bij Trump is natuurlijk 4 jaar lang precies hetzelfde gezegd. Dat al die dingen die hij deed ervoor hebben gezorgd dat de weerstand onder democraten alleen maar toenam tegen Trump. En dat misschien ook wel Trump alleen maar controversiëler en controversiëler werd. Het feit dat hij kinderen opgesloten heeft in kooien, dat zou het einde zijn van zijn presidentschap, werd gezegd. Uiteraard was dat niet het geval. Op lange termijn heeft het wel degelijk het effect gehad dat het uiteindelijk gewoon meer ruimte heeft gekregen voor strenger immigratiebeleid. En dat zijn de dingen die je soms uit elkaar moet houden. Op korte termijn denk ik echt dat je volledig gelijk hebt, want ik heb precies hetzelfde. Ik vind het ook moeilijk om coronacritisch te zijn, omdat ik ook überhaupt bang ben om in de hoek gezet te worden van die mensen met Davidsterren. En tegelijkertijd denk ik van op lange termijn zouden zij best effectief bezig kunnen zijn. Nogmaals, die Davidsterren denk ik niet, maar ik denk het algemeen met die extremere maatregel daarvoor te pleiten. Ik denk dat dat wel effectief kan zijn.
Het wel riskant. Dan moedig je eigenlijk door dit nu te zeggen, moedig je ze haast aan om het te doen, omdat je zegt
dat is het punt van de hele overkondevensterstrategie. Is inderdaad gewoon dat. En dat is ook de reden waarom het een hele controversiële theorie is.
Wat een onverantwoord standpunt is dit, Victor. Maar ik plaats jou hier buiten de orde. Hoe haal je het in je hoofd om mensen te stimuleren dit soort dingen te gaan doen?
Het is een theorie die laat ik het zo zeggen. Dit is niet per se iets wat ik predik, als in van dit moeten we doen met z'n allen. Ik kan me alleen voorstellen dat mensen zo over deze situatie nadenken. En dat vind ik wel even iets anders en een belangrijk onderscheid om hier te maken. Ik ben het namelijk wel met mensen eens, en dat is een punt waarop ik wel bepaalde demonstranten steun, dat op het gebied van corona de marges in het debat wat smal waren. Ik denk dat het goed is om in het algemeen meer opties als acceptabel en redelijk te zien. En dat zeg ik op dit vlak, maar ik denk ook in het algemeen dat we zien in de afgelopen 30 tot 40 jaar in Nederland, dat het erg politiek correct is geworden, in de zin dat het spectrum van redelijke oplossingen wat smaller is geworden. En ik vind dat in een democratie het over het algemeen goed is om een zo breed mogelijk palet te hebben van redelijke oplossingen. Twee voordelen die dat met zich meebrengt. Ten eerste is het zo dat meer mensen zich op die manier vertegenwoordigd voelen in het beleid wat er uiteindelijk gevoerd wordt. En in de democratie en in de manier waarop het debat gevoerd wordt. En het tweede voordeel is dat je meer ideeën hebt om de beste uit te kiezen. En dat is ook echt een belangrijk punt. Je wil zoveel mogelijk ideeën hebben om uit te kiezen. Dat produceert het beste beleid.
Ja, wat ik wel grappig vind, ik heb juist het gevoel dat Nederland steeds minder politiek correct is geworden. Als je kijkt waar Hans Janmaat ooit voor veroordeeld werd, hè, dat hij zei dat Nederland vol was en dat kon echt niet. Toen standpunten van Pim Fortuyn, hè, die zijn juist veel acceptabeler geworden. Dus als jij zegt, we zijn politiek correcter geworden tegenwoordig.
Ja, dat zijn bepaalde dingen die veranderd zijn. Maar ik denk als je kijkt naar de jaren 70, 80 en begin jaren 90, had je gewoon communisten in de Tweede Kamer. En dat was ook niet een hele kleine partij. Ik bedoel, het was nog steeds een wat kleinere fractie, maar het was niet een partij met een 1 zetel bijvoorbeeld. Dus je ziet dat de politieke tegenstellingen over het algemeen kleiner zijn geworden. En dat is denk ik iets wat heel veel mensen ertoe drijft om juist die activistische kant op te zoeken, die polarisatie op te zoeken. En dat is niet per definitie slecht. Dat wil ik er maar even mee zeggen. Ik denk dat het niet slecht is om het debat te willen verbreden, om meer acties, meer beleid als redelijk te zien. Dus dat is gewoon wat mij opviel bij die
demonstratie. Het verschil is tussen de korte en de lange termijn. Ik vond die wel interessant dat je zegt van dingen die op de korte termijn averechts werken, zouden op de lange termijn wel kunnen werken, in ieder geval effectief kunnen zijn.
En het feit van, we moeten zeker mensen veroordelen voor zo'n Davidster dragen en zo'n galg meenemen. En tegelijkertijd moeten we altijd blijven kijken van wat is het signaal daarachter en hebben ze ook niet mee ergens gelijk. Want dat doe je wel in een gezonde democratie.
Ja, en op het moment dat je politici bedreigt, ben je sowieso niet serieus te nemen, vind ik.
Nou ja, kijk.
Dus dan moet je niet bang zijn om dat geluid weg te zetten.
Kijk, je mag het heel erg hard veroordelen, maar waarom zou je het signaal erachter ook niet mee? Je doet daar je eigen voordeel mee. Je maakt je eigen democratie sterker.
Ja, ik vind dat soort mensen plaatsen zichzelf buiten de discussie.
Nou ja, dus door wat ze doen, maar dat neemt niet weg dat er een deel van de mensen is die dat niet doet, maar die wel dat soort sentimenten, waarom die mensen dat soort extreme dingen doen, wel deelt.
Ja, maar het gevaar als je dat gaat doen, is dat je juist mensen die extreme dingen doen, meer aandacht geeft dan al die redelijke mensen die dat soort dingen niet doen.
Dat weet ik niet, eerlijk gezegd.
Victor, volgens mij wordt het tijd om af te ronden.
Ja, dat denk ik ook inderdaad, ja. We hebben het al gezegd, maar vergeet niet te abonneren of een recensie achter te laten. We hebben het al gezegd, maar dat stellen we in ieder geval zeer op prijs. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering. En waar gaan we het dan over hebben, Lars?
Ja, dat weten we nog niet, toch?
We gaan nog een week over nadenken. Tot volgende week.
Hoi, hoi.